Goed, we gaan verder met de Romeinenbrief. En de vorige keer heb ik Romeinen 4, de eerste verse besproken. Nog een klein stukje van Romeinen 3 ook, dacht ik. Romeinen 3 laten we even voor wat het is. Dat laten we achter ons. En we gaan verder met Romeinen 4. En we gaan bespreken vanaf vers 15, maar zoals te doen gebruikelijk zal ik die eerste verzen, de eerste 14 verzen, dan even lezen om het geheugen op te frissen. Het is even geleden natuurlijk, want vorige week was Art hier, stond hier op deze plek. Romeinen 4 vers 1. Wat zullen wij dan uitspreken wat Abraham, onze voorvader, comma, naar het vlees gevonden heeft. Ik heb de komma goed gezet, Michel. Nou, daar hadden we het vorige keer nog even over. Dat ik toen de komma verkeerd had staan. Die stond onze voorvader naar het vlees, komma, stond er de vorige keer. Dat had ik denk ik gewoon overgenomen uit de geschriftenvertaling. Maar want het gaat er hier om. Hoe is Abraham nu gerechtvaardigd? Hè? Was dat naar het vlees? Wat zullen wij dan uitspreken wat Abraham, onze voorvader, naar het vlees gevonden heeft? En gevonden, dat gaat hier over rechtvaardiging, dat zien we zelf in het nakomende. Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd werd, dan heeft hij roem, maar niet tot God. Want wat zegt de schrift? En Abraham gelooft God en het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hier zou ik ook een dubbele punt kunnen zetten, dat zeg ik er nu even bij. Want eigenlijk is de rest van wat hier volgt een nadere toelichting op, ja, wat betekent dat dan dat Abraham werd gerechtvaardigd uit geloof? Dat God hem zijn geloof tot rechtvaardigheid rekende. Nu wordt aan hem die werkt het loon niet toegerekend als gunst, maar als schuld. Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft op hem, of zijn vertrouwen stelt op hem, of zijn geloof vestigt op hem. Maar zo staat het letterlijk, gelooft op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof tot rechtvaardigheid gerekend. Net als ook David zegt van het geluk van de mens aan wie God rechtvaardigheid toerekent los van werken. Gelukkig zijn zij van wie de wetteloosheden werden vergeven en de zonden overdekt werden. Gelukkig is de man aan wie de Heer de zonde niet zal toerekenen. Dit geluk dan. Is dat voor de besnijdenis of ook voor de vooruit? Want wij zeggen, aan Abraham wordt het geloof tot rechtvaardigheid gerekend. Hoe wordt het hem dan toegerekend? In de besnijdenis of in de vooruit? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. En hij nam het teken van de besnijdenis in ontvangst als een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof in de vooruit. Zodat hij is een vader van allen die geloven. In de vooruit, opdat de rechtvaardigheid ook aan hen toegerekend zou worden. En een vader van de besnijdenis, voor hen die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in het voetspoor van geloof van onze vader Abraham, toen hij in de vooruit was. Want niet door de wet heeft Abraham of zijn zaad de belofte dat hij een lotbezitter of erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door rechtvaardigheid van geloof. Want indien zij die uit de wet zijn lotbezitters zijn, dan is het geloof verijdeld en de belofte teniet gedaan. Nou, tot zover de terugblik. En het idee wat, maar dan vat ik het een beetje samen. Wat Paulus hier bespreekt over de rechtvaardiging van Abraham. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat ook in verhouding met betrekking tot de wet? Hè, want die wet die kwam er op een gegeven moment bij. Is erbij tussen gekomen, zegt Romeinen 5, dus daar komen we ook nog op. Maar hoe zit dat dan met rechtvaardigheid? Hoe zit dat dan met God die je rechtvaardigt? Heeft de wet daarin iets veranderd? Nou, dan neemt Paulus dus als voorbeeld Abraham, die honderden jaren voor de wet de belofte van God ontving. En die ook nog eens de belofte ontving, terwijl hij een onbesnedene was. Dus de besnijdenis van Abraham was, zegt Paulus dan in de versen die we zojuist gelezen hebben, een zegel van zijn rechtvaardigheid in het geloof die hij al had ontvangen in de vooruit. He, dus die wet heeft daar niks aan veranderd. De wet heeft niets veranderd dat het is uit de belofte. Dus want indien zij die uit de wet zijn, lotbezitters zijn of erfgenamen, dan is het geloof verijdeld. Als de wet dus die later komt de belofte zou overroelen, om het dan even populair te zeggen, ja, dan is het geloof verijdeld en de belofte teniet gedaan. Abraham was een onvoorwaardelijke belofte gedaan en die wet heeft daar niets aan veranderd. Waartoe was dan de wet? Ja, daar komen we dan nog op in Romeinen 5, onder andere. Maar ja, ook hier gaat het daar nog over, want ik lees gewoon verder. Want de wet bewerkt toorn. Boosheid. Echter, waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Dit is Romeinen 5, waar ik net ook al naar verwees. Een paar versen eerder dan het vers wat ik zojuist aanhaalde. Hier staat, tot op de wet was de zonde in de wereld. Dus ook toen de wet er nog niet was, was er al doemmissen, zonde. Maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Nee, want dat betekent dus, ja, precies wat hier staat, als er geen wet is, wordt zonde niet toegerekend. Die zonde was er wel, maar er is geen wet. Dus die zonde werd niet toegerekend. Maar dat betekent als de wet er wel is, dat die zonde die eerst slechts zonde was, die verandert ook. Dat wordt namelijk overtreding, dat is wat hier staat. De wet bewerkt toorn, echter waar geen wet is, daar is geen overtreding. Waar geen wet is, is wel zonde, hè, doelmissen. Maar zodra er een wet is, dan wordt dat doelmissen, wordt overtreding. De zonde kreeg bij de komst van de wet de vorm van overtreding. Dus dat werd een, hoe zeg je dat? Daar kwamen verzwarende omstandigheden. Eerst was zonde slechts zonde, doelmissen. Maar toen die wet er kwam, ja, toen werd het overtreding. En wat volgt op overtreding? Straf, toorn, want je wordt gespiegeld aan de wet. En vandaar, want de wet bewerkt toorn. Echter waar geen wet is, daar is geen overtreding. Nou ja, wij zijn Godzijdank niet onder die wet. Die wet is echt een heel beperkt iets gegeven aan één volk en ook nog eens voor een beperkte tijd. Slechts aan het volk Israël en vanaf Mozes tot op Christus, hè, want Christus is het einde der wet, zegt ook Paulus. Ik meen dat dat weer gelaten is. Want de wet bewerkt toorn. Echter waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is het uit geloof, opdat het naar genade zou zijn, zodat de belofte bevestigd zou zijn voor al het zaad. Dus rechtvaardiging, want daar gaat het over, hè, daarom is het uit geloof, ja, rechtvaardiging is uit geloof, opdat het naar genade zou zijn. Want de wet, he, een wet veronderstelt werken, maar geloof dat veronderstelt vertrouwen op Gods onvoorwaardelijke belofte. He, wanneer men onder de wet leeft, dan gaat men zelf aan het werk, maar geloof is het 180 voor mij, 360 graden omgekeerde. Geloof is vertrouwen op Gods onvoorwaardelijke belofte. En daarin wordt niets verwacht van de mens. En dat is ook wat Abraham deed. Kijk, het voorbeeld van Abraham wat hier aangehaald wordt in Romeinen 4, is dat gedeelte in Genesis 15 is het, dacht ik, dat God tegen Abraham zegt van Abraham, gaan, midden in de nacht riep God hem, Abraham, gaan ze naar buiten. En Abraham die ging naar buiten en God zei tegen Abraham, kijk naar de lucht en tel de sterren als je ze kunt. Als je ze kunt tellen. Nou, dat kon Abraham natuurlijk niet. Want dat zijn er, ik wou zeggen ontelbaar, maar dat is niet waar. Want God heeft ze wel geteld en die kent ze allebei naam. Maar voor de mens is dat wij kunnen dat niet. Maar dan zegt God tegen hem, zo zal jouw zaad zijn, jouw nageslacht. En dat wordt een aantal keren herhaald in het boek Genesis. Maar dat staat er, ja, Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Tot rechtvaardigheid, gerechtigheid. En dat is dan die ketting, om het dan zomaar te noemen. Hè. Geloof, genade, belofte. Abraham kreeg een belofte. Die was onvoorwaardelijk. Dat was Gods goedheid, Gods gunst. Genade dus. En hij geloofde dat. En dat werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Daarom is het uit geloof op dat het naar genade zou zijn, zodat de belofte bevestigd zou zijn of vast zou zijn voor al het zaad. Niet alleen voor wie uit de wet is, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham is, die vader van ons allen is. En Abraham is vader van ons allen. Dat is niet slechts een vleeselijk verhaal, maar degene die uit de belofte is, hè, die uit het geloof van Abraham is. Abraham geloofde de onvoorwaardelijke belofte van God. En wij, als we ook geloven in Gods onvoorwaardelijke belofte en ons vertrouwen daarop stellen, dan is ook Abraham onze vader. En dat vader-zoon verhaal in de Bijbel, daar hebben we het vaker over gehad, ik zeg dat nu heel kort, is niet per se altijd een biologische kwestie. Dat kan wel, maar dat hoeft niet. Maar vader-zoon is ook gewoon een kwestie van erflater en erfgenaam. Dus degene die iets geeft en degene die het ontvangt. Hè? Dat is de erflater en de erfgenaam. Ik heb hier twee voorbeelden. Uit mijn hoofd is Genesis 4. Daar wordt Jubal, de vader van alle, wat is het, orgelspelers genoemd, geloof ik. En in 2 Koningen 2 vers 12 noemt Elia. Zijn vader. En wat ontving Elisa? Nou, die ontving de erfenis van Elia, zeg maar. Ja, ook nog eens een dubbel deel, maar dat is weer een apart verhaal. Maar in ieder geval, hij volgde hem op en daarmee was Elia zijn vader en hij was de zoon of erfgenaam. Niet alleen voor wie uit de wet is, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham is, die vader van ons allen is. Abraham is, zeg maar, je zou kunnen zeggen, een prototype. Hij was een voorbeeld, een model, een prototype. Zoals geschreven staat, tot een vader van vele naties heb ik jou gesteld. Ja, dat staat in Genesis 17. Er staat, wat mij betreft, zegt God dan tegen Abraham, zie, mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte van naties. Lees even verder. U zult niet meer Abram heten, maar u zult Abraham zijn. Niet alleen heten, maar ook zijn. Hè? Dat, zo staat het. Hè? Want ik zal u vader van een menigte van naties maken. En Abraham betekent dan ook vader van een menigte van naties. Of een menigte van volkeren. En wat in dit hoofdstuk naar voren wordt gebracht, is dat God beloofde aan Abraham, die verstorven was. Komen we straks nog tegen over een paar versen verder. Abraham was een verstorvene. Naar het vlees was hij niet in staat leven voor te brengen. Zijn vrouw Sarah was niet alleen verstorven, maar die was al van jongs af aan, zeg maar, onvruchtbaar. Dat vinden we allemaal in Genesis. Dus naar de mens was er totaal geen mogelijkheid op het voortbrengen van leven. Maar dat is God. Hij brengt leven voort uit de dood. En ja, dat is wat hier staat. Hij gelooft het ten aanschouwen van God, die de doden levend maakt en die de dingen roept die niet zijn alsof zij zijn. Dus even ten opzichte van Abraham. Abraham wist, ik ben niet in staat om leven voor te brengen. In het volgende vers is het, meen ik, dat... twee versen verder. Daar lezen we dat hij zijn lichaam heeft aangezien. Of hoe het er precies staat. Dus Abraham wist van, we weten allemaal hoe dat werkt, hè, bij de man. Toch? Nou, jou neem ik even apart straks bij de koffie. Maar laat ik het dan heel dubbelzinnig zeggen. Abraham wist, mijn lichaam is niet, niet in staat tot opstanding. Hè, tot het voortbrengen van leven, want daar is opstanding voor nodig. Ook in de seksualiteit. Erectie noemen we dat, we hebben het Latijnse woord. Maar Abraham die wist dat. Die werd daar aan den lijve mee geconfronteerd. En God zei, ja, Abraham, jij zal een menigte van volken worden. En zijn naam werd daarom ook veranderd van Abraham naar Abraham. Wat een menigte van volken of natieën betekent. En Abraham is vader van veel natieën geworden. Hè? Via de lijn van Isaac natuurlijk. Want dat was de zoon van de belofte. Maar hij had ook nog Ismaël. Hè, de Ismaëlitische volkeren. Maar hij had nog een later. Toen, volgens mij was dat toen Sarah overleden was. Kreeg hij nog een vrouw, Ketura. En daar heeft hij ook nog wat kinderen bij verwekt. Dus ja... Dat zijn er nog wel, weet iemand hoeveel dat er waren? Ik weet het nooit uit mijn hoofd. Maar volgens mij een aantal in ieder geval. Ja, Abraham was op dreef. Die dacht van ja, nu het allemaal toch weer werkt, dan ga ik gebruik van maken ook. Maar dat moet toch even heel vleeselijk gesproken. Dat moet toch een bizar wonder ook voor die man geweest zijn. Dat het lichaam verstorven was, het werkte allemaal niet meer. En God beloofde hem van, nou, jij wordt een vader van een menigte van natieën. God heeft zijn geduld nog wat op de proef gesteld. Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon gebeurd. En heeft Abraham op zijn oude dag nog heel wat kinderen verwekt. Maar hij gelooft het ten aanschouwen van God. En dit, ja, wat typeert God dan? Hè? Wat staat er? Die de doden levend maakt. Wat is dat dood? Nou, dat is niet zijn, want dat staat in het volgende zin. Die de dingen roept die niet zijn, alsof zij zijn. Dan weet je gelijk wat dood is. Er bestaan ook heel veel misverstanden over. Dood is niet zijn. Dat staat niet alleen hier hoor, maar ook al in de Tenach bijvoorbeeld, in de prediken. De doden weten niets. Dus heel anders dan wat men ook in het christendom over het algemeen leert. Hè? Maar dat terzijde. Maar hij gelooft het ten aanschouwen van God die de doden levend maakt. Maar wat Abraham was naar het vlees ook verstorven, dat lezen we in de volgende vers. Hè? Dus ook ja, zijn potentie, om dat woord dan maar te gebruiken, er was geen potentie. Dat was dood, verstorven. En die de dingen roept die niet zijn. Hè, het was er niet. Maar God roept dat alsof zij zijn. Nou, niet alsof. Ik zie dat ik dat wel zo heb weergegeven. Maar gewoon die de dingen die niet zijn roept als zijnde. Hè, het is er niet. God roept en het is er wel. Dat is het idee. Niet alsof. Maar als. God spreekt en het is er. Hij gelooft het ten aanschouwen van God die de doden levend maakt en die de dingen roept die niet zijn als zijnde. Ja, dood is dus niet zijn en zijn is leven. Of dood is verstorven en leven is hier een menigte van natieën. Dat zou Abraham voortbrengen. Die naast hoop op hoop geloofde dat hij vader van vele naties zou worden. Naar wat er uitgesproken was... Zo zal jouw zaad, jouw nageslacht, zijn. Ja, dit is dus dat vers in Genesis 15. Hè? Toen leidde hij God hem naar buiten en zeide... Zie toch op naar de hemel, tel de sterren indien je ze tellen kunt. En God zei tot hem, zo zal jouw zaad zijn. Ja, dat naast hoop op hoop. Ik worstel altijd een beetje met, wat betekent dat nou? Hè? Het is naast hoop, dus qua hoop zat hij er, qua menselijk, het was naast elke menselijke hoop. Zo zou je het volgens mij kunnen uitleggen. Dus naast, het was totaal geen menselijke verwachting. Dus qua menselijke hoop zat Abraham volkomen in het verkeerde hoekje, hè, ernaast, erbuiten. En op hoop van Gods belofte. Dus naast menselijke hoop, maar wel ja, op Gods hoop, geloofde hij dat hij een vader van vele naties zou worden. Dat zou, als je het mij vraagt, de uitleg kunnen zijn. Eerst las ik het altijd zo. Die naast hoop op hoop geloofde, hè, en dan is het twee keer hoop staat er. Is dacht ik altijd van, nou, volgens mij betekent dat zowel Abraham was verstorven als Sarah. Dus naast hoop en nog een keer hoop. Er was naar de mens gesproken geen hoop, niet van Sarah's kant en niet van Abraham's kant. Maar ik weet niet zo goed, het klopt allebei natuurlijk. Maar ik vind die eerste eigenlijk nog mooi. Hè? Naast de menselijke hoop, maar op hoop van Gods belofte geloofde hij dat hij vader van vele naties zou worden. Na wat er uitgesproken was, zo zal jouw zaad zijn. En in het volgende vers gaat het over die twee verstorvenen. Dus ik lees gewoon verder. En hier staat eigenlijk wat ik zojuist zei. Hè? Hij was niet zwak in het geloof en hij beschouwt zijn lichaam dat reeds verstorven was. Ja, daar werd hij dagelijks dus mee geconfronteerd. Hij zag zijn eigen lichaam aan. Dat lichaam was verstorven. Dus wat dat betreft was er geen hoop, geen verwachting. Van zijn lichaam viel niets te verwachten. Dat wist hij inmiddels wel. Want hij was ongeveer 100 jaar oud. Hè? Ja, en de versterving van Sarah's moederschoot. Dus Sarah was ook al een verstorvene. In Genesis staat dan, het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Hè, maar haar menstruatie had al opgehouden. Zij was ook al een oude vrouw. En dus naar de mens gesproken, zowel van Abrahams als Sarah's kant, was er geen hoop. En toch geloofde Abraham, want God had gesproken. En die belofte was onvoorwaardelijk. Maar aan de belofte van God werd niet getwijfeld in ongeloof. Maar hij werd bekrachtigd in het geloof. En geeft heerlijkheid aan God. Ja, dat is ook wel mooi, hè? Abraham ontving een belofte. God beloofde hem, zo zal jouw zaad zijn. Nou, dan staat er, hij was niet zwak in het geloof. En hij beschouwt zijn lichaam dat reeds verstorven was, want hij was ongeveer 100 jaar oud en de versterving van Sarah's moederschoot. Maar aan de belofte van God werd niet getwijfeld. Naar de mens gesproken hopeloos, maar God beloofde. En aan de belofte van God werd niet getwijfeld in ongeloof. Maar hij werd bekrachtigd in het geloof en geeft heerlijkheid aan God. Nou, hoe gaf Abraham heerlijkheid aan God? Nou, doordat hij niet twijfelde in ongeloof. En dan staat er ook ten volle verzekerd zijnde dat wat hij beloofd heeft, hij in staat is ook te doen. Dus hoe gaf Abraham heerlijkheid aan God? Nou, dat hij ten volle verzekerd was dat wat God beloofd had, God ook in staat was om te doen. He, God belooft, dus God doet het ook. Kijk, Abraham werd echt een belofte gedaan die onvoorwaardelijk was. Het was ook niet zo dat Abraham nu iets moest gaan doen om Gods belofte te vervullen. Nee, God had beloofd en dus zou God dat ook vervullen. God zou die belofte vervullen. God had een... Kijk, ook al had Abraham het niet geloofd, dan had God het nog steeds vervuld. Want belofte maakt schuld, dus het vervullen van de belofte de schuld daarvan lag bij God. God had beloofd, dus hij zou dat ook vervullen. Ja, dat geloofde Abraham. Natuurlijk weten we ook dat hij een moment gedacht heeft dat die belofte via zijn slavin, hè, via Hagar, vervuld moest worden. Maar dat is wel mooi als het dan gaat om het geloof. We hebben ooit Hebreeën 11 besproken. Hè. Daar worden al die geloofshelden passeren de revue. En dan zie je van het enige wat dan nog wat voor God telt, dat is het geloof. En al het andere, dat wordt ook niet meer gezien. In Hebreeën 11 vind je dat soort dingen ook helemaal niet. Natuurlijk, op al die mensen valt natuurlijk ook genoeg aan te merken. Ik bedoel, maar wat God aanziet, dat is geloof. Dat is ook het enige wat dan ook nog genoemd wordt. Dat is het mooie van zijn hoofdstuk. Ten volle verzekerd zijnde dat wat hij beloofd heeft, hij in staat is ook te doen. Ja, Abraham verwachtte niets van zichzelf, maar alles van God. Dat is een onvoorwaardelijke belofte. Daarom ook wordt het hem tot rechtvaardigheid gerekend. Ja, dat gaf ik al aan toen ik die verse las. De verse die we vorige keer besproken hebben, vers 3 van dit hoofdstuk. Eigenlijk is dit hele gedeelte een toelichting op dit vers. Wat zegt de schrift? Abraham gelooft God en het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. En dit gedeelte, dit hoofdstuk, is een toelichting op van ja, wat is nou geloof? En wat rekent God nou tot rechtvaardigheid? Nou, de geloven in zijn onvoorwaardelijke belofte. Daarom wordt het hem tot de rechtvaardigheid gerekend. Het is ook niet zo dat het is ook niet zo dat God zijn belofte vervulde omdat Abraham geloofde. God beloofde. En God zou dat vervullen. Dat is een onvoorwaardelijke belofte. God komt daar niet op terug. En dat geloofde Abraham. Het werd echter niet alleen vanwege hem geschreven. Het wordt hem toegerekend. Maar ook vanwege ons, die het zal toegerekend worden. Ons die geloven op hem, staat er weer zo, hè, geloven op hem. Kijk maar in de interlineair, links onderin. Maar ook vanwege ons die het zal toegerekend worden. Ons die geloven op hem, die Jezus onze Heer uit de doden opwekte. Ja, en als je moeite hebt met dat geloven op hem, dan maak je maar van geloof vestigen op hem. Hè, dan klopt het in het Nederlands wel. De meeste vertalingen zeggen volgens mij zoiets als geloven in hem. Maken ze het dan van. Maar het staat echt het werkwoord op. Het synoniem van geloven. Vertrouwen. Dan zeggen wij weer wel in het Nederlands op. Maar het werd hem niet alleen vanwege hem geschreven, maar het wordt hem toegerekend, maar ook vanwege ons die het zal toegerekend worden. Ons die geloven op hem, die Jezus onze Heer uit de doden opwekte. Kijk, wat van Abraham wordt gezegd, is dat hij geloofde, letterlijk, in dat God leven zou voortbrengen uit de dood. Hij was gestorven, Sarah was gestorven, en dat God daaruit nieuw leven voortbrengt, ja, dat is leven uit de dood. En dat is dus in die zin hetzelfde als wat wij geloven, namelijk dat God Jezus onze Heer uit de doden opwekte. Dus wij geloven ook dat God leven uit de doden opwekte. Het is een andere variant, dat wel. Trouwens, Isaac is natuurlijk het zaad van Abraham, maar Christus wordt in de Galatenbrief ook het zaad van Abraham genoemd. Het uiteindelijke het zaad van Abraham. Nou, geloven op, dat kwam ook al in, dat heb ik net al genoemd dan, maar dat stond, kwam ook al tegen in 4 vers 5. En ja, dit heb ik ook gezegd. Hè? Zoals Abraham geloofde dat God het niet zijnde roept als zijnde en dus leven uit de dood voortbrengt, zo geloven wij ook dat God Christus heeft opgewekt. Leven ook uit een. Hij was dood, 3 dagen in het graf, maar God wekte hem op. Ja, Ook vanwege ons, die het zal toegerekend worden, ons die geloven op hem die Jezus onze Heer uit de doden opwekte, die werd overgeleverd om onze misstappen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat die misstappen en het, dat God hem overleefde aan de mens en de mens hem doodde, dat is het aandeel van de mens. Maar God wekte hem op. Ik had eigenlijk wat voorbeelden moeten noemen daarvan uit, tenminste, wat schriftplaatsen uit Handelingen. Want daar staat dat vele malen, als de apostelen daar spreken van de opgewekte Christus, dan is dat tot het Joodse volk. Petrus, maar ook Paulus. En die zeggen dan, jullie hebben hem gedood, jullie hebben hem aan het kruis gehangen, maar God heeft hem opgewekt. Nou, dat is wat in dit vers ook naar voren wordt gebracht. Hij werd overgeleverd om onze misstappen, God wekt hem op, en opgewekt om onze rechtvaardiging, maar ook nog eens met het oog op de rechtvaardiging van allen. Dit is Romeinen 4, het laatste vers. We gaan nu naar Romeinen 5, daar gaan we niet zo ver in komen, maar in Romeinen 5 vers 18, 19, daar wordt ook beschreven dat allen worden gerechtvaardigd. Er wordt overgeleverd om gedood te worden vanwege onze misstappen, maar God heeft hem opgewekt om ons te rechtvaardigen, maar niet alleen ons, om allen te rechtvaardigen. Romeinen 5, allen worden gerechtvaardigd. Nou, daar komen we dus nog op. Gerechtvaardigd wordend dan vanuit geloof. En dit is een nieuw hoofdstuk, maar ja, de uiteenzetting gaat gewoon verder. Gerechtvaardigd wordend dan vanuit geloof. Dan is ook concluderend, hè, naar aanleiding van het voorgaande. Dus uit geloof en niet uit werken. He, of anders gezegd, uit belofte en niet uit werken. Maar dat is Romeinen 4, maar dat was ook al Romeinen 3. Maar in Romeinen 4 is dan Abraham het prototype, het voorbeeld, het model. Gerechtvaardigd wordend, net als Abraham, dan vanuit of uit geloof. Zoals Abraham geloofde in Gods onvoorwaardelijke belofte, zonder te werken, maar vertrouwend op hij heeft gesproken, hij zal het doen. En omdat hij het beloofd heeft, ja, ligt ook de schuld of de verantwoordelijkheid bij hem om dat te vervullen. Dus de mens wordt daarin ook, om het in voetbaltermen te zeggen, maar volledig buitenspel gezet. Daar is niets van de mens bij. En dat is maar goed ook natuurlijk, want dan zou er ook niets van terechtkomen. Het aandeel van de mens is dat de mens hem heeft overgeleverd en gedood. Dit is trouwens ook, dat heb ik nog niet eens gezegd, maar een uiting van Gods onvoorwaardelijke liefde, hè, voor de mensheid. Jood en heiden, hè, het Joodse volk in een complot met de Romeinen, om het dan zo te zeggen. Zij zwoeren samen met de Romeinen om hem te doden. Dus Joden en heiden is daarbij betrokken. Aan hem werd hij overgeleverd vanwege onze misstappen. Zij hebben hem gekruisigd en gedood. En wat God doet, juist door die daad, door Christus op te wekken op de derde dag. Juist door die afschuwelijke daad, de meest afschuwelijke daad die ooit in de historie is gepleegd. Het doden van de Zoon van God, de rechtvaardige. Juist door die daad zegt God, ook al doden jullie mijn Zoon, ik ga jullie het leven geven. Ik ga jullie rechtvaardigen. Ik wek hem op de derde dag. En zoals allen in Adam sterven, alzo zullen ook in Christus allen worden levend gemaakt. Of met de woorden van Romeinen 5 vers 18 te spreken. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot veroordeling. Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardiging des levens. Dat is dan enigszins vrij geciteerd de Statenvertaling, want die heb ik naast me liggen. En woorden als verdoemenis die we wel in dat vers vinden, die sla ik altijd maar over, want het staat er echt niet. Het gaat over veroordeling en verdoemenis is echt iets heel anders dan veroordeling. Verdoemenis is gewoon een begrip dat niet bestaat. Want verdoemenis, dat betekent dat de mens voor altijd van, voor altijd van Gods aangezicht weggedaan zal worden. Dat is eigenlijk verdoemenis. Ik heb er niet veel verstand van, gelukkig. Maar dat is eigenlijk gewoon een non-begrip. Maar juist door dat is Gods liefde. Dat hij, dat is Colossense 1, door het bloed van het kruis het al met zich verzoent. Verzoening, levendmaking, hier gaat het in Romeinen 4 om rechtvaardiging. Hij werd overgeleefd om onze misstappen, maar ook opgewekt om onze rechtvaardiging. God wekte hem op om ons te rechtvaardigen en hij zal uiteindelijk allen rechtvaardigen. Gerechtvaardigd worden dan vanuit geloof, hebben wij vrede naar God toe. Zo staat het er echt letterlijk. Met God, zeggen de meeste vertalingen. Maar met God, tuurlijk, maar ook naar God toe. Door onze Heer Jezus Christus. Kijk, als de mens hem doodde, kruisigde en doodde. Maar God wekte hem op om ons te rechtvaardigen. Dan is God dus voor ons. Hij wekt hem op ten behoeve van ons om ons te rechtvaardigen. Dus is God voor ons. Ja, dat is ook weer Romeinen 8 in een iets ander verband. Als God voor ons is, wie of wat kan dan nog tegen ons zijn? Zegt Paulus daar. Maar als God voor ons is, dan hebben we vrede naar God toe. Hij wekte Christus op om ons te rechtvaardigen. Nou, als we dan gerechtvaardigd zijn, of wordende, maar we zijn gerechtvaardigd zijnde of wordend dan vanuit geloof, als dat zo is, dan hebben we ook vrede naar God toe. Door onze Heer Jezus Christus. Dat woordje hier toegang, door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot in deze genade. Dat woordje toegang, dat is wel mooi, de opbouw van dat woord, dat zie je in dat schermprintje uit die interlineair. Dat woordje toegang, dat is opgebouwd uit naar toe plus leiding. Dus Jezus Christus leidt ons naar hem toe. Jezus Christus leidt ons naar God toe. Dat is wat er letterlijk staat. Door hem, door wie wij ook de naartoe leiding, de toegang hebben. In het geloof, we zijn gerechtvaardigd uit geloof. En in dat geloof hebben wij ook de toegang. Tot in deze genade. Gerechtvaardigd worden dan vanuit geloof, hebben wij vrede naar God toe. Door onze Heer Jezus Christus, want God wekte hem op om ons te rechtvaardigen. Dus hij is ook middelaar, hij leidt ons naar God toe. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot in deze genade. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot in deze genade waarin wij staan. En wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Dus wij staan nu in de genade van Gods onvoorwaardelijke liefde. Hij werd overgeleverd om onze misstappen. En gekruisigd en gedood. Heeft God hem opgewekt. En wij zijn gerechtvaardigd uit geloof. En nu staan wij dus in die genade. Hij leidt ons naar hem toe. En wij staan in de genade van Gods onvoorwaardelijke belofte en liefde. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot in deze genade, waarin wij staan en wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. En hoop, ander woord verwachting. Wij roemen, meestal zeggen we in, maar wij roemen ook op, hè, met het oog op. Wij roemen met het oog op de verwachting, de hoop van de heerlijkheid van God. En hoop heeft ook altijd met de toekomst te maken. Heerlijkheid heeft altijd met onvergankelijkheid te maken. En wij roemen op de hoop, op de verwachting van de heerlijkheid van God. God die zijn heerlijkheid gaat demonstreren. Kijk, Christus is nu degene die opgewekt is, verheerlijkt aan Gods rechterhand. Ons leven is met Christus verborgen in God. Maar wanneer Hij geopenbaard zal worden, dan zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is onze toekomstverwachting. En daar roemen wij op. Roemen wij in, roemen wij op. Daar spreken wij, hoe zeg je dat? Daar geven wij hoog over op. Enthousiast spreken over de hoop die wij hebben. Het uitzicht dat wij hebben, de verwachting die wij hebben. En ook daarvoor zeg ik van, ook dat vinden we in Romeinen 8. De verlossing van ons lichaam, spreekt Paulus daarvan. En dat we zullen geopenbaard worden als zonen Gods. En delen zullen dus in zijn lotsdeel, in zijn erfenis. En de hele schepping van de slavernij, van de vergankelijkheid zullen bevrijden. Dat is allemaal Romeinen 8. Dus wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Namelijk dat de schepping van de vergankelijkheid bevrijd zal worden. En dus onvergankelijkheid zal worden. Dat is de heerlijkheid. Heerlijkheid spreekt altijd van onvergankelijkheid. Daar roemen wij op. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot in deze genade waarin wij staan. En wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Vol vertrouwen in de toekomst ook. Omdat Hij het doet. Hij heeft het beloofd. Hij zal het volbrengen. En wij hebben slechts te verduren in geduld. Maar daar gaat het volgende vers over. Dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking verduren bewerkt. Kijk, druk, dat is druk van, dat, druk, dat gaat over druk van buitenaf, hè, verdrukking. En wij roemen niet op of over die verdrukkingen. Van wat fijn, wij worden verdrukt. Nee, maar wij roemen wel in die verdrukkingen. En wat roemen wij dan? In die verdrukkingen roemen wij op de hoop van de heerlijkheid van God. Dus ook al zijn we in verdrukking, dan spreken wij nog steeds van onze verwachting die wij hebben. Van onze toekomst, van onze zekere toekomst die wij hebben. Van wat God ons gaat geven, daar roemen wij op. En dat doen we niet alleen als het goed gaat, dat doen we ook als we verdrukt worden. Dat niet alleen dus, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking verduren bewerkt. Of uitwerkt. En dat woord verduren, meestal wordt dat in de vertalingen weergegeven met volharden. Maar dat bij volharden is het meer een menselijke, heb je meer het idee van een menselijke activiteit, hè? Maar verduren, dat zie je in de woordopbouw, betekent eronder blijven. Dus dat is meer een passief iets, het ondergaan, eronder blijven. Wij roemen in de verdrukking omdat wij weten dat de verdrukking verduren bewerkt. Dus wanneer wij verdrukt worden, dan gaan wij niet terugdrukken, maar wij blijven eronder. En dat kunnen wij omdat wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. En dat doen we niet alleen nogmaals in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Om het dan maar op die manier te zeggen. Kijk, en druk is natuurlijk ook iets. Hè, als je geduwd wordt, verdrukt, gedrukt. Dan is dat ook iets wat je zou kunnen doen wankelen. Als je niet vaststaat. Maar het punt is dat wij eronder zouden blijven. Hè, we ondergaan verdrukking. Ondergaan, eronder blijven. En we blijven staan in de genade. Hè, waarover het in vers 2 ging. Even terug naar vers 2. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot in deze genade. Waarin wij staan. Dus wij staan in die genade en daar blijven wij in staan. Ook in verdrukkingen. En dan roemen wij op de hoop van de heerlijkheid van God. Dat doen we sowieso. We roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar we roemen ook op de heerlijkheid van God in de verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking verduren bewerkt. En het verduren beproefdheid en de beproefdheid hoop. Dus wanneer wij roemen, ja, het is een cirkel. Wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God. Dat niet alleen, wij roemen ook in verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking verduren bewerkt, uitwerkt. En het verduren beproefdheid. Wanneer wij verdrukt worden en verduren en wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God, dan is die hoop die wij hebben daadwerkelijk beproefd of getest. En dus bewerkt het verduren beproefdheid. En dan heeft onze hoop dus ook, om het maar zo te zeggen, de test doorstaan. En wat het mooie daarvan is, is dat die hoop daarmee ook weer versterkt wordt. Dus het is een, ja, hoe zeg je dat? Een visueuze cirkel is niet het goede woord, hè? Want dat is altijd iets negatiefs, toch? Maar wanneer wij roemen op de hoop van de heerlijkheid van God onder verdrukking en wij blijven daarin staan, we blijven in die genade staan, dan is ons dan is onze hoop beproefd. Wanneer we verduren. Ja, dan is de cirkel rond. Maar dus, dan is de cirkel wel rond. Maar het punt waar wij op aangekomen zijn is toch groter dan waar we stonden. Want die hoop is nu beproefd. En die staat nog steeds. Dus de hoop is alleen maar, ja, hoe zeg je dat? Groter. Die wordt alleen maar, ja, die komt ook meer aan de oppervlakte. Want het is getest, beproefd. Dat niet alleen, maar we roemen ook in de verdrukking, omdat wij weten dat de verdrukking verduren bewerkt. En het verduren beproefdheid. En de beproefdheid hoop. Ja, volgens mij is dat mijn laatste dia, want ik dacht, verder ga ik niet komen. Valt qua tijd wel mee, zie ik. Wat zeg je? Ja. Er zijn een aantal mensen, laten we zeggen, een aantal mensen niet die die nog wel eens, inbreuken is een wat, die nog wel eens wat toevoegingen hebben. Of scherpe vragen. En daarom zijn we wat eerder. Ben ik wat eerder door mijn dia's heen dan ik verwacht had. Maar ja, dat mag ook wel eens. Hè. Dan, koffie. Ja, dan gaan we gewoon naar de koffie. En want kijk, Romeinen 5 is natuurlijk een uiteenzetting. Ik moest ergens een punt zetten. Maar Het is altijd een komma, dus we gaan gewoon volgende keer weer verder. Ik wil afsluiten met woorden uit 2 Thessalonicenzen 2, die ook gaan over de hoop. En dit is een gebed van Paulus, en dat Ja, dat bid ik ons ook toe. Hè. En Hij, onze Heer, Jezus Christus en God, onze Vader, die ons lief heeft, onvoorwaardelijk, en ons Ionische bemoediging en goede hoop geeft, in genade, het is allemaal genade, het is wat Hij geeft, mogen Hij jullie harten bemoedigen en jullie standvastig maken, ook hier weer, hè, stand, staan in de genade, zei Romeinen 5 vers 2. Hij, onze Heer Jezus Christus, God onze Vader die ons lief heeft en ons Ionische bemoediging en goede hoop geeft in genade, mogen Hij jullie harten bemoedigen en jullie standvastig maken in elk goed werk en woord. Amen.